Titel 1. Bekering van dode werken. Hoofdstuk 1. Enkele redenen waarom de doctrine van bekering belangrijk is. Vandaag de dag ervaren veel mensen en zelfs bepaalde christenen niet een welvarend leven vol van Gods zegeningen. Omdat ze in plaats van hun leven op te bouwen volgens het woord van God, het opbouwen volgens de methode van de wereld, of met hun eigen ideeën, ik vind. Ons geestelijk leven moet op dezelfde manier gebouwd worden als een bouwvakker een gebouw bouwt. Eerst worden de heipalen op hun plaats gezet, die het hele gebouw zullen ondersteunen. Een gebouw zonder fundering kan een tijdje overleven, maar als de storm komt, zal het instorten. Zo is het ook met het geestelijke leven van mensen. Alles kan er een tijdje heel goed uitzien, maar als er problemen komen, keren ze zich af van Gods wegen omdat ze geen fundering hebben. Nu wil ik jullie aandacht vestigen op het volgende. Wat is belangrijker voor jou? Je dagelijkse leven besturen volgens onzekere, laten we eens kijken of het werkt principes, of naar de Bijbel gaan, het handboek van je schepper, en daaruit een richting voor je leven bepalen. God bestond al voordat wij bestonden. Hij schiep alle dingen. Hij is beter dan wie ook in staat om ons te leren hoe we moeten leven. Dat is toch zo? Zonder bekering is er geen verlossing. Sommigen zullen misschien zeggen, bekeer je waarvan? Ik ben een goed mens, ik doe niemand kwaad, ik ga elke zondag naar de kerk, ik geef giften. Als ik sterf ga ik zeker naar de hemel. Maar om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet iemand opnieuw geboren worden. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Zodra iemand deel uitmaakt van dit koninkrijk, moet hij zijn denken en gewoonten vernieuwen volgens het woord van God. Het is niet zomaar op een dag Jezus als redder aannemen en doorgaan met leven zoals voorheen. Bekering is en zal niet uit de tijd raken. Johannes de Doper predikte. Aan het begin van zijn bediening predikte Johannes de Doper dat zonder bekering niemand het koninkrijk van God zou binnengaan. Matteüs hoofdstuk 3, vers 1 en 2. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus predikte. Ook Jezus begon zijn bediening door mensen op te roepen zich te bekeren. Matteüs hoofdstuk 4, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus gaf de opdracht om te prediken. Lucas hoofdstuk 24, vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Markus hoofdstuk 6, vers 12. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. De apostelen predikten. Petrus. Handelingen hoofdstuk 2, vers 38. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Paulus. Handelingen hoofdstuk 26, vers 20. Maar heb ik eerst aan hen, die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Het is een gebod van God. Handelingen hoofdstuk 17, vers 30. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Het brengt verkwikking in de innerlijke mens. Handelingen hoofdstuk 3, vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Verlos de mens van de eeuwige verdoemenis. Lucas hoofdstuk 13, vers 3 tot 5, ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u alle even zo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u alle even zo omkomen. Hoofdstuk 2. Wat is echte bekering? De Bijbelse bekering heeft drie aspecten. 1. Verandering van denken. 2. Verandering van gevoel. 3. Verandering van houding. Bekering betekent verandering van denken. De betekenis van het woord bekering is verandering van richting, verandering van denken. Dat wil zeggen, een persoon die zich werkelijk bekeert ervaart twee situaties. Hij heeft een afkeer van wat hij doet of denkt en hij wil het niet meer doen of denken. Het is als iemand die een auto in een bepaalde richting rijdt en zich plotseling realiseert dat hij de verkeerde kant op gaat. Hij keert om en slaat de juiste weg in, die van bekering. Matteüs hoofdstuk 21, vers 28 tot 30. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei, Ik ga hier. Maar hij ging niet. Voordat ik gered werd, dacht ik dat ik een goed leven had, en dat ik een goed mens was, maar toen ik de Bijbel begon te lezen, zag ik het tegendeel. Jesaja hoofdstuk 64, vers 6. Echter wij zijn alle als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. En Romeinen hoofdstuk 3, vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Jesaja hoofdstuk 64, vers 6, Bijbelvertaling, het boek, wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het met bloed bevlekte kleren te zijn. Iedereen betekende ook ik. Ik realiseerde me toen dat ik een zondaar was en ik werd gedwongen om anders over mezelf te denken. Ik zag nu in dat ik niet zo goed was als ik dacht. Ik begon naar mezelf te kijken zoals God me zag, zondig, veroordeeld en alleen de hel verdienend om verdoemd te worden. Ik veranderde mijn denken over mezelf en mijn zonde. Vroeger dacht ik ook dat God onrechtvaardig zou zijn als hij goede mensen, zoals ik, zou veroordelen en naar de hel zou sturen. Maar nu zie ik dat in Romeinen hoofdstuk 3, vers 12. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Sterker nog, ik heb geleerd, Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voor mij is God niet langer een God van toorn, maar een God van rechtvaardigheid en liefde, die al het mogelijke heeft gedaan om de mens van de hel te redden. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11, zegt tegen hen. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven? Ik ben ook van gedachten veranderd over God, zijn gerechtigheid en rechtvaardigheid. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 8 tot 12, Bijbelvertaling, het boek. Als ik tegen de goddeloze zeg, u zult sterven, en u waarschuwt hem niet dat hij zich moet bekeren, zal hij vanwege zijn schuld sterven. Maar ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood. Als u hem echter waarschuwt en zegt dat hij zich moet bekeren en hij doet dat niet, zal hij sterven vanwege zijn zonde. Maar u hebt uw leven dan veilig gesteld. Volk van Israël, u zegt, onze zonden drukken zwaar op ons, wij kwijnen weg door schuldbesef. Hoe kunnen wij nog leven? Zeg hun, zo waar ik leef, zegt de oppermachtige hier, de dood van de goddeloze doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Want de goede werken van een rechtvaardige man zullen hem niet redden als hij gaat zondigen, en de zonden van een slechte man zullen hem niet vernietigen als hij zich bekeert en berouw toont. Op de Pinksterdag riep de apostel Petrus de mensen op tot bekering. Dat wil zeggen, hij spoorde hen aan om hun gedachten over Christus te veranderen. Handelingen hoofdstuk 2, vers 14 tot 40. De mensen dachten dat Jezus alleen maar een mens was. Maar Petrus vertelde hen over zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart, en maakte duidelijk dat hij de Zoon van God was en de redder van de wereld, zoals Jezus zelf had gezegd. Daarom moesten ze hun gedachten over hem veranderen en hem accepteren als de verwachte Messias en redder. Bekering betekent een verandering van je hart. Een frivole houding ten opzichte van zonde leidt altijd tot oppervlakkige bekeringen. Zij die niet begrijpen hoe zwart en afschuwelijk zonde is, en dat het een belediging is tegen een rechtvaardige en heilige God, zullen weinig behoefte hebben aan een verandering van hart. Maar als de mens zijn zonde ziet in het licht van de volmaakte gerechtigheid en heiligheid van Christus, dan beseft hij zijn ware toestand. Dit besef van zonde en de volledige afwezigheid van waardigheid zou een mens de zonde moeten doen haten. Sommige mensen zeggen tegen mij: weet u, ik heb nooit iemand kwaad gedaan, ik ben altijd eerlijk geweest, ik streef naar het goede voor iedereen, ik heb altijd mijn rekeningen betaald. Maar dan vraag ik meteen daarna: dat denk jij. Maar wat denkt God? De fariseer en de tollenaar in Lucas hoofdstuk 18, vers 9 tot 14, en hoofdstuk 19, vers 1 tot 10, tonen twee verschillende houdingen ten opzichte van zonde. De zonde van de fariseer was zo goed verborgen achter zijn rechtvaardigheid dat hij deze niet kon zien. Maar de zonde van de tollenaar, die zichtbaar was voor hemzelf en voor God, leek zo zwart en groot dat hij op zijn borst sloeg, wat duidde op bedroefdheid van hart omdat hij tegen een heilige God had gezondigd. Lucas hoofdstuk 18, vers 13. Iedereen die zijn zonde met eigen ogen aanschouwt, zal bedroefdheid van hart voelen en dit gevoel is bijbels. 2 Korinthe, hoofdstuk 7, vers 10. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Het gevoel van goddelijk verdriet zal je leiden naar een verandering van gedachten en een afkeer van de zonde. Maar niet alle droefheid over de zonde is droefheid tegenover God. Een man die bij een overval op een winkel plotseling verrast wordt, doodt de eigenaar om te vluchten. Hij wordt daarna aangehouden, voor de rechter gebracht en ter dood veroordeeld. Met de dood voor ogen zegt hij dat hij berouw heeft, maar wat hij echt voelt, is droefheid, spijt, omdat hij betrapt en veroordeeld is. Dit is geen berouw. Een jonge vrouw leefde met veel mannen in zonde door haar seksuele lust. Begeerte van het vlees. Als het gevolg van de zonde haar bereikt en ze bijna sterft, zegt ze berouw te hebben en haar leven opnieuw te willen beginnen. Maar in werkelijkheid is ze alleen maar bedroefd dat ze nu oogst wat ze heeft gezaaid. Wat zeker is, is dat als ze de kans zou krijgen, ze haar lichaam weer zou verkopen om haar seksuele gevoelens te bevredigen, want ze is een overspelige vrouw in hart en nieren. 2 Korinthe hoofdstuk 7, vers 10. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Goddelijk berouw is beseffen dat als we zondigen, we Gods geboden overtreden en tegen hem zondigen. David brak bijvoorbeeld Gods gebod, 2 Samuel 11, maar hij had berouw met tranen, met een zeer bedroefd hart. Lees Psalm 51. Saul had echter een heel andere houding ten opzichte van zijn overtreding, 1 Samuel hoofdstuk 15, vers 24. Hij vond zijn zonde erg klein, onbelangrijk, en wilde het voor het volk verbergen, zodat hij door kon gaan als koning, alsof er niets gebeurd was. We kunnen dan zeggen dat echt berouw bestaat uit het zo bedroefd zijn over de zonde, dat we besluiten om deze op te geven en ons tot God te keren, zodat hij ons helpt om voor hem te leven en te doen wat hij van ons verlangt. Berouw betekent een verandering van mentaliteit. Het veranderen van mentaliteit houdt het volgende in. Je zonde aan God belijden, je afkeren van de zonde en je bekeren tot God. 1 of 2 van deze dingen is niet genoeg. Het moet alle 3 gebeuren. De verloren zoon zei in Lucas hoofdstuk 15, vers 18 en 20. Ik zal opstaan. En hij stond op en ging. Berouw is dus niet alleen een berouwvol hart hebben over de zonde die is begaan, maar ook een hart dat vastbesloten is om zich van de zonde af te keren. 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De juiste houding ten opzichte van zonde. 1. Beleid, erken je zonde voor God. De neiging van veel mensen is om hun fouten te verbergen, om zichzelf zo aan anderen voor te doen, als iemand anders dan ze in werkelijkheid zijn. Anderen erkennen dat ze een fout hebben gemaakt, maar komen met excuses. O God, ik heb gezondigd, maar weet u, het is niet echt mijn schuld. Zo kan God je niets vergeven. Het heeft geen zin om iets voor anderen of zelfs voor God te verbergen. Degene die er niet beter van wordt, is juist degene die zijn zonde verbergt. De Bijbel leert dat God alle dingen ziet en weet. Spreuken hoofdstuk 15, vers 3. De ogen van de Heere zijn op elke plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gade. Soms overtreden we Gods wet, zondigen we tegen God, beledigen we onze broeders en zusters. In dat geval moeten we onze zonde belijden, dat wil zeggen onze fouten toegeven aan de mensen die we beledigd hebben. Jezus leert ons dit in Matteüs hoofdstuk 5, vers 23 en 24. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 2. Je zonde opgeven, je fouten de rug toekeren. Er zijn soms mensen die er plezier in lijken te hebben om hun zonde steeds opnieuw te belijden. En wel in zo'n mate dat ze hun bedreven zonde als het ware herbeleven. Maar uit Gods woord leren we dat een zonde die eenmaal oprecht beleden is, met Christus begraven is en vergeten moet worden. We moeten datgene wat God al uit zijn herinnering heeft verwijderd, ook uit onze herinnering verwijderen. Jesaja hoofdstuk 55, vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Spreuken hoofdstuk 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. De zonde opgeven betekent dat we er nooit meer naar terugkeren. Wanneer we de zonde zouden zien als de listige slang, dan zouden we er niet aan twijfelen om haar onmiddellijk te verlaten en ons te laten wassen door het bloed van Jezus. 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 7. Reinigt ons van alle zonde. 3. Tot God bekeren. Het heeft geen zin om de zonde te verlaten als we ons niet tot God keren. In de brief aan de Thessalonicenzen lezen we dat Paulus hen eraan herinnert dat ze zich hadden bekeerd van afgoden om de levende en ware God te dienen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 9. Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. We lezen ook wat Paulus tegen koning Agrippa zei, dat wat Jezus hem in een visioen had verteld op de weg naar Damascus, Handelingen hoofdstuk 26, vers 18. Bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen. Hoofdstuk 3. Hoe ontstaat berouw? Het is een gave van God. Bekering wordt niet door zelfinspanning verkregen, het is een geschenk van God. Je vraagt je dan misschien af, en terecht, hoe kan ik er verantwoordelijk voor zijn als ik die gave niet heb? Ons aandeel in bekering is dat we beseffen dat wij zelf daar absoluut niet toe in staat zijn. Dus zullen we de noodzaak zien om hulp buiten onszelf te krijgen. We zijn volledig afhankelijk van Gods genade. En dus moeten we hem vragen om in ons hart te doen wat wij zelf niet kunnen. Mensen doen het liefst alles zelf. Pas als men zich zijn eigen zwakheid realiseert, zal hij God om hulp vragen. De Bijbel leert ons dat Jezus de auteur en voltooier van ons geloof is. Hij is het begin en het einde. Het leven begint bij hem en hij is het leven zelf. Daarom is bekering een gave van God. Door Jezus te geven om voor de hele wereld aan het kruis van Golgotha te sterven, heeft God de Vader de mensen met zijn liefde aangeraakt. Wie deze liefde, Gods goedheid erkent en tegelijkertijd zijn eigen zwakheid, hoe ver zijn eigen karakter afwijkt van dat van God, en dat hij in zijn eentje nooit een goed mens zal kunnen zijn, die heeft berouw gevonden. Handelingen hoofdstuk 11, vers 18. Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 25. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. God gebruikt menselijke middelen. Telkens wanneer God zijn volk tot bekering aanspoorde, gaf hij hen ook het vermogen om te gehoorzamen. Het is niet elke preek die tot bekering leidt, maar God gebruikt de preek van het evangelie als een instrument om ons tot bekering op te roepen. Deze boodschap moet gepredikt worden in de kracht van de Heilige Geest. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 5 tot 10, Handelingen hoofdstuk 2, vers 37, 38 en 41. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Romeinen hoofdstuk 2, vers 4. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Openbaring hoofdstuk 3, vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 6, 10 en 11. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Deze Bijbelteksten laten ons zien dat vaak God zijn kinderen corrigeert om hen tot bekering te brengen. Soms gebruikt God een persoon uit de kerk, een broer of zus, om een vermaning te geven, een liefdevol advies zodat we ons weer tot hem keren. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 24. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. Hoofdstuk 4. De resultaten van bekering. Berouw produceert vreugde in de hemel. Bekering brengt vreugde in de hemel. Lucas hoofdstuk 15, vers 7 en 10. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Berouw brengt verfrissing voor de innerlijke mens, vergeving van zonde. Handelingen hoofdstuk 3, vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Jesaja hoofdstuk 55, vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Berouw brengt de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 2, vers 38. En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als iemand zich hardnekkig weigert te bekeren, verhindert hij dat de Heilige Geest in de volheid van zijn kracht zijn hart binnenkomt. Hoofdstuk 5. Bekering van dode werken. Wat zijn dode werken? In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, versen 1 en 2, zien we de basisleerstellingen van Jezus Christus. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. Dode werken zijn werken die de dood voortbrengen. Van welke werken moeten we ons dan bekeren, oftewel niet meer doen? Galaten, hoofdstuk 5, vers 19 tot 21. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Afgoderij. Beelden, standbeelden, amuletten. Exodus hoofdstuk 20, vers 1. Tovenarij. Spiritisme, het raadplegen van de doden, horoscopen, mediums, sterrenbeelden. Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 9 tot 12. God ontrouw zijn. Openbaring hoofdstuk 21, vers 6. Ruzie maken, bekritiseren, met de vinger wijzen. Als je ooit kritiek hebt gegeven, ruzie hebt gemaakt, dan heb je al gezondigd. Zondige levens. Overspel, diefstal, fraude. Galaten hoofdstuk 5, vers 19 en 20. Dronkenschap, gulzigheid, niet vergeven, bitterheid, wrok. Neem een besluit. Bekeer je van elk werk waarvan je, in het licht van Gods woord, hebt gezien dat het verkeerd is en dat je geen voorspoedig leven geeft, nog het leven dat God voor je gepland heeft. De Bijbel leert ons dat God niets te maken heeft met zonde. Daarom zal iemand die goddeloos is, een moordenaar, een dief, een overspelige enzovoort, zijn koninkrijk niet binnengaan. Openbaring hoofdstuk 21, vers 7 en 8. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Beleid je zonde nu aan hem en hij zal je vergeven. Handelingen hoofdstuk 3, vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Hoofdstuk 6. Korte samenvatting van de les. Het belang van bekering blijkt uit het onderscheid dat de Bijbel er zelf aan geeft. Bekering houdt drie dingen in. 1. Verandering van denken. De zonde erkennen als onze eigen schuld, corruptie en onvermogen. De Bijbel noemt het de kennis van de zonde. Vergelijk Romeinen hoofdstuk 3, vers 20 met Romeinen hoofdstuk 1, vers 32. Als deze kennis niet gepaard gaat met verdriet van God en het opgeven van die zonde, kan het leiden tot angst voor straf, maar zonder afkeer van de zonde die deze angst veroorzaakte. 2. Verandering van gevoel. Deze verandering wordt zichtbaar door droefheid over de begane zonde tegen een rechtvaardige en heilige God. Het gevoel in ons hart moet overeenkomen met dat van koning David, zoals geschreven in Psalm 51, vers 4, 12 en 16. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Wanneer dit verdriet over de zonde ervoor zorgt dat iemand stopt met zondigen en verlangt naar vergeving en reiniging, dan is dat verdriet van God. Maar zo niet, dan is het de droefheid van de wereld, met als gevolg de geestelijke dood, die zich openbaart in een gevoel van wroeging en wanhoop zoals dat van Judas. Matteüs hoofdstuk 27, vers 3 tot 5. Toen Judas die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de 30 zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug en zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. 3. Verandering van houding. De zonde opgeven en er diep naar verlangen om vergeving en zuivering te verkrijgen. Psalm 51, vers 7, 9 en 12. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Jeremia hoofdstuk 25, vers 5. Ze zeiden, bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft. Dit laatste aspect van bekering omvat de andere twee en is het meest belangrijk. De eerste twee stappen zijn niets waard als ze niet gevolgd worden door de volgende stap, namelijk het opgeven van de zonde.